Goedemorgen. Goed om weer in uw midden te zijn. Om samen te zingen en Gods woord te openen. Maar dat betreft niet alleen u, maar ook degene die op afstand vanmorgen met ons meekijken en luisteren. Een voorrecht dat we hier mogen zijn. Met blijdschap in onze ziel hebben we gezongen. Misschien zijn onze omstandigheden helemaal niet zo rooskleurig dat we daar blij om kunnen zijn, maar wel het heerlijke feit dat we hem toebehoren. We gaan vanmorgen de Hebreeënbrief opnieuw openen. Onze broeder heeft het al gedaan met een aantal teksten en wij zijn inmiddels bij hoofdstuk 12 de laatste versen. We naderen het einde van hoofdstuk 12. En ja, ik heb gehoord dat er ook gasten in ons midden zijn, maar de meeste van ons hebben, denk ik, vanaf Genesis 1 tot en met nu alle versen met mij meegelezen. De eerste 10 hoofdstukken, waarin heel duidelijk de Heer Jezus centraal staat en waarin hij meer en meer toenaam, groter, voortreffelijker, uitnemender. En hoe kan het ook anders? Hij is Gods Zoon. De eerste 10 hoofdstukken spreken daarover. Dan hebben we hoofdstuk 11, de geloofsgetuigen. Een heel bijzonder hoofdstuk, maar wat niet specifiek over de Heer Jezus gaat. Maar wel over mensen die, waarvan God getuigde dat ze hem vertrouwden, dat ze in hem geloofden. En dan hoofdstuk 12, ook een heel bijzonder hoofdstuk, waar we nu denk ik voor de 3e keer, misschien de 4e keer, samen over nadenken. En dan hebben we ook net het Pinksterfeest weer achter ons. We hebben opnieuw nagedacht over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En het meest belangrijke wat we daarover in de Bijbel lezen is dat ook de Heilige Geest alle aandacht vestigt op de Zoon van God, op de Heer Jezus. En die persoon is vanmorgen na zijn woord en door zijn belofte in ons midden. Als het goed is, als we de brief van de Hebreeën serieus nemen, dan is de Heer Jezus, als dat al niet zo was, de belangrijkste persoon in ons leven. Als dat niet zo is, dan is er iets misgegaan. En ik bedoel daar niet mee degene die misschien vanmorgen hier voor het eerst zijn, of wie voor het eerst hierover hoort. Want dan geldt dat niet voor u, dan kan ik dat niet zo zeggen. Maar ook dat gedeelte wat we vanmorgen lezen is voldoende, voor wie u ook bent, om zo aangeraakt te worden dat u nieuwsgierig bent naar de persoon van de Heer Jezus. Dat u denkt, hier wil ik meer over weten. We gaan naar de versen, de laatste versen van dit hoofdstuk. En dat vinden we in Hebreeën 12, de versen 18 tot en met 29. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn en die tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde de aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemelen doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. En dan het laatste vers, want onze God is een verterend vuur. Met dit laatste vers, want onze God is een verterend vuur, wordt eigenlijk het meest belangrijke onderwerp van de Hebreeënbrief afgesloten. Namelijk dat de gelovigen ernst moeten maken met de genade die zij in Christus Jezus hebben ontvangen. Deze tekst maakt dat heel duidelijk, namelijk dat er voor ons als gelovigen slechts één verlangen is, als het goed is, om hem te dienen met eerbied en ontzag. En voor wie dat niet doet, wie afvalt, wie terugvalt, een vreselijk oordeel wacht. Want het is vreselijk, staat er ook in de Hebreeënbrief, om te vallen in de handen van de levende God. Maar wie in Christus Jezus zijn, mogen weten dat we in Gods liefdevolle handen vallen. Hier in hoofdstuk 12 opnieuw nog een keer een hele duidelijke, ernstige aansporing om zijn stem te horen, om het niet naast ons neer te leggen. Ik heb boven deze overdenking van vanmorgen geschreven, naderen, genaderd. Bent u ook genaderd? Als we de Hebreeënbrief in zijn geheel bekijken, dan is er duidelijk een lijn waarin de Heere Jezus groter, groter, groter en groter gemaakt wordt. Steeds het woordje beter, meerder, voortreffelijker. Maar we zien in de Hebreeënbrief ook een lijn waarin steeds het woordje naderen voorkomt. Broeders en zusters, lieve mensen, vanaf het moment dat het in Genesis 3 verkeerd gegaan is, dat we in zonden gevallen is, geldt het woordje naderen. Het enige wat nog belangrijk is voor een mens, voor een schepsel, is dat hij of zij nadert naar God. En in de Hebreeënbrief lezen we dat op verschillende manieren. En ook vanmorgen, dat we op die nieuwe weg met vrijmoedigheid door het bloed mogen naderen. Wat een voorrecht. Maar ook vanmorgen. We hebben het net gelezen. We zijn niet genaderd tot een tastbare, tot een zichtbare berg. Want u bent niet gekomen tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. In deze versen 18 tot en met 20 wordt in telegramstijl verwoord wat daar gebeurde. Heel lang geleden. En tijdens dat naderen van het volk bij de berg Sinaï, de berg Horeb, en God sprak tot het volk via Mozes. Een heilig gebeuren wat hier wordt gememoreerd. Maar het hart van de meeste mensen van het volk Israël was niet op God gericht. Ze konden het niet verdragen. Zij smeekten zelfs dat het zou stoppen. Zij wilden het niet verdragen, lees ik tussen de regels door. En dat blijkt ook wel, want kort daarna aanbidden zij het gouden kalf. Inderdaad, lieve mensen, wij zijn niet genaderd tot de berg Horeb. Maar wat lezen we in de Bijbel? Wij zijn genaderd tot de berg Sion. Maar voordat ik dat volgende vers met jullie deel, wil ik nog eventjes terugkomen op vers 21. Want het is wel bijzonder wat we daar lezen. Daar staat namelijk: en wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei: ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dat is wat de Hebreeënschrijver toevoegt. Althans, wij lezen dat in het Oude Testament niet. We kunnen ons proberen daar een beetje een voorstelling van te maken. Maar dat gaat niet helemaal lukken. Kunt u zich voorstellen dat Mozes, die man Gods, die geweldige profeet, dat hij stond te beven? Toch wel. Want Mozes zag wat de Heere God ook zag. Hij zag de ongehoorzaamheid bij het volk. Hij zag wat er ging gebeuren. En hij maakte zich daar zorgen over. Bij Mozes was het een vrezen en beven, niet voor zijn eigen leven, maar wel voor wat er met het volk zou gebeuren. En wij kennen de geschiedenis. Allen zijn ze omgekomen vanwege ongeloof. In deze teksten wordt er gesproken over het vuur, het heilig vuur, een glimp van de Heere God. God openbaart zich zijn heerlijkheid, zijn heiligheid, een brandende berg. Maar we lezen ook over donkerheid en duisternis. De berg was gehuld in donkerheid, stond te beven. Daarin verbergt de Heere God zich voor het oog van de mensen. Een stormwind wordt genoemd, waarin we de majesteit en de heerlijkheid van God zien. Bazuingeschal, donderslagen. Bazuingeschal heeft te maken met een gebeurtenis die heel bijzonder is. Daar bij de instelling van het oude verbond. Eigenlijk zou dat een heerlijk gebeuren moeten zijn. Het volk Israël, wat de wet krijgt van God, waar engelen bij betrokken waren. Maar het pakt zo heel anders uit. Maar bij bazuingeschal mogen we ook denken aan de toekomst. Dan denken we aan de opname en aan de wederkomst. Ook dan zal er bazuingeschal zijn. maar dan niet met vrezen en beef, maar dan weten we, hij komt. Daar zien we naar uit. Hoe anders was het hier bij de berg Sinaï? Naderen. Wij zijn niet genaderd. Wij zijn genaderd tot de berg Sion. Een vrijmoedig naderen tot de troon der genade lezen we in Hebreeën 4. In Hebreeën 7 lezen we naderen tot God door hem die altijd voor ons pleit. Die ons vertegenwoordigt. Wat prachtig is dat om dat te weten. Hebreeën 10. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Met een hart wat gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen door rein water. In Christus is het een voorrecht om te mogen naderen. Hebreeën 11. Want wie tot God komt, wie tot hem nadert, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem zoeken. Wat een prachtige illustratie van naderen met een heerlijk resultaat. En dat alles uit genade. En daarom is het ook steeds weer de Hebreeën schrijver die zegt, houd vast aan die genade. Leef vanuit die genade. Laat het tot je doordringen. En dan vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan van Babel. Dan van Abel. Eén lange zin, waarin zoveel aspecten staan die te maken hebben met ons geestelijk leven. Zoveel zegeningen. Als we dat tegenover elkaar zetten, dan hebben we een geweldig contrast. We zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, maar wij zijn genaderd tot de berg Sion. Dat is een geestelijke zaak. We zijn niet letterlijk tot een berg genaderd. Al zijn bergen wel indrukwekkend. Persoonlijk hou ik van bergen, van hoge bergen. Waarin we ja ook iets zien van de heerlijkheid van de schepping. Bergen die ja, ons brengen bij de schepper. De grootsheid. Maar nu terug naar deze versen. 22 tot en met 24. Hier wordt ons duidelijk voorgehouden dat we tot de berg Sion zijn genaderd. Dat geldt voor de Joodse christen in de tijd van dat de Hebreeënbrief werd geschreven, maar dat geldt ook voor ons vandaag. Hier wordt duidelijk getoond dat we wel zijn genaderd, maar dat we naderen tot iets wat te maken heeft met harmonie, met vreugde, met vrede. De berg Sinaï werd gekenmerkt door vrees. Ze waren bang. Ze wilden er niet van horen. Maar de berg Sion heeft te maken met verlangen. Een totaal andere sfeer waarin dat geschreven wordt, werd en ook voor ons. Het ene werd gekenmerkt door vrees en beven en het andere wordt gekenmerkt door genade en vrede. Van uitnodigende liefde, wat heeft die Hebreeënschrijver zijn best gedaan om te laten zien waartoe zij genaderd waren. Hij zette dat tegenover elkaar om het duidelijk uit te laten komen. Hoe groot de genade is in God door Jezus Christus. Niet het oude verbond, Sinaï, maar het nieuwe verbond, Sion. Als we dat proeven, als we dat lezen, als dat tot ons doordringt, dan begrijpen we dat de toenmalige hoorders niet terug wilden keren naar het Jodendom. De wetten, alle regeltjes, maar dat ze de vrijheid in Christus geproefd hadden en daaraan wilden vasthouden. Maar dat geldt ook voor ons. Als wij uit de wereld komen, uit de dingen die ons van hem afhielden, en we hebben nu ontdekt en gezien, geproefd wat het is om te leven uit genade, dan willen we toch niet terugkeren. Hier worden alle aspecten genoemd van ons nieuwe leven in die versen 22 tot en met 24. Het spreekt over de Heer Jezus, wat Hij bewerkt en gaat bewerken. 7 bijbehorende voorrechten, zegeningen. Probeert u maar mee te tellen. De versen 22 tot en met 24. Ik heb er 7 geteld. De eerste, we zijn genaderd tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dan de tweede, we zijn genaderd tot een feestelijke vergadering van 10.000 engelen. De derde, tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. De vierde, we zijn genaderd tot de God, de rechter over allen. Een rechtvaardige, liefdevolle God in onze Heer Jezus Christus. Dan als vijfde, we zijn genaderd tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Dat is misschien een beetje lastig. Als we denken aan Hebreeën 11, ging het over gelovigen, maar zij hebben de belofte niet verkregen. Ze hebben er naar uitgezien en zelfs Abraham begreep dat hij dat in zijn leven niet zou meemaken, maar in de verte zagen zij dat zij vanwege hun geloof en het getuigenis wat God daarover gegeven had, dat zij straks tot volmaaktheid zouden komen, maar niet zonder ons. Niet zonder het werk van de Heer Jezus. En ook dat wacht nog. We weten dat er nog heel veel wacht op de openbaring, maar dat we geestelijk mogen weten dat we zelfs tot die dingen genaderd zijn. En dan staat er als zesde, tot de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Wij mogen leven vanuit dat nieuwe verbond. Maar als we een klein beetje thuis zijn in de Bijbel, weten we dat voor het Joodse overblijfsel, straks aan het begin van het Messiaanse Rijk, het nieuwe verbond voor hen ingaat. Wij mogen daar nu al uit leven. Hij is onze middelaar. En als zevende, tot het bloed van de besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Abel, het bloed van Abel, dat roept om wraak. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. 7 aspecten worden hier tegenover de berg Sinaï geplaatst. De berg Sion, symbolisch gezien, wordt in 7 zegeningen uitgewerkt. En als we daar verder over nadenken, dan weten we ook dat die zegeningen in elkaars verlengde liggen. Als het gaat over het nieuwe Jeruzalem, dan denk ik aan Openbaring 21. Maar als het gaat om de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven, dan denk ik aan de opname. Dat we daar samen mogen zijn in het vaderhuis. Hoe dat precies en in welke volgorde zal plaatsvinden, is niet het belangrijkste. Wat veel belangrijker is, dat we in de Heer Jezus behouden zijn. En dat ons geweldige voorrechten gegeven zijn. Nu al geestelijk en straks letterlijk. En dan, na deze ernstige waarschuwing, niet genade tot de berg Sinaï, wel genade tot de berg Sion, dan wordt er gezegd in vers 25, let er dan op dat op hem die spreekt niet verwerpt. De schrijver van de Hebreeënbrief vindt het kennelijk belangrijk om dit nog eens een keer heel duidelijk op het eind van zijn brief te onderstrepen, te verwoorden. Want als zij niet ontkomen zijn die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Dit is heel belangrijk wat hier staat. En al vaker hebben we dat gelezen in de Hebreeënbrief. En ook in hoofdstuk 12. In vers 15 lezen we nog, zie erop toe dat niemand van u achterop raakt in de genade van God. Ik denk dat hier wel de 10e of 11e keer is dat we in de Hebreeënbrief zo'n waarschuwing, zo'n nadrukkelijke aansporing en oproep tegenkomen van let op hem. Zie erop toe. Luister. Richt je oog geheel op hem. Leg dan af alle last. De hele brief is eigenlijk voorzien van dit soort opmerkingen, omdat de schrijver zich kennelijk toch zorgen maakt over de mensen, over die jonge christenen, waarbij er ook waren die terugvielen in de vormendienst. En hij wil dat dat niet gebeurt. En zo kunnen we het ook zien in onze tijd. Dat we niet terugvallen in deze wereld met al haar begeerte. Maar dat we luisteren naar de stem. Vorige week heb ik een preek gehoord waar het ging over blus de geest niet uit. Bedroef de Heilige Geest niet. En toen werd duidelijk gezegd dat in de christenheid, in de algemene christenheid, de geest is uitgeblust. Dat de geest bedroefd is. Dat velen zich christenen noemen, maar waar niet Christus centraal staat. Niet op de eerste plaats. Niet het belangrijkste is in hun leven. Dat is een grote zorg. En dat lezen we ook hier. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Hij sprak vanuit de berg via Mozes tot het volk Israël. Ze hebben niet geluisterd. De Heer Jezus is op deze aarde gekomen. We lezen dat in Hebreeën 2 vers 3. Waar hij zich heeft geopenbaard. Heeft laten zien dat hij kwam. Dat hij de genade en de waarheid gebracht heeft. Ook hem hebben ze verworpen. En dan is het belangrijk dat wij onderscheiden. Dat wat hier staat misschien nog wel belangrijker is als de woorden die Mozes sprak. Hier spreekt de Heere God uit de hemel, bij de berg Sion. We lezen dat in de evangelieën waar gesproken wordt over de verheerlijking van de Heer Jezus, dat God sprak. Over zijn geliefde zoon. Met heel duidelijk, luister naar hem. Zo begint de Hebreeënbrief ook. Dat in deze laatste tijd de zoon spreekt. Het getuigenis van de apostelen. Het is zo belangrijk dat we dat tot ons door laten dringen. We hebben opnieuw Pinksterfeest gevierd. Het gaat erom dat de geest tot ons spreekt. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 3 of 4. Verhard je hart niet. Maar de Heilige Geest spreekt. Maar als we niet luisteren, als we het afwijzen, verwerpen, zoals hier in dit vers staat, vers 25, dan bedroeven we de geest. Dan bluffen we de geest uit. Buitengewoon belangrijk wat we hier lezen. Bij de berg Sinaï het oude verbond. Bij de berg Sion het nieuwe verbond. Alles is in Christus nieuw. In 2 Timotheüs 4 vers 4 lezen we. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Helaas, lieve mensen, dat zien we ook vandaag om ons heen. Maar het is nog genadetijd. Vandaag, in deze laatste tijd, spreekt God door de Zoon. Zij konden het niet verdragen, hebben we gelezen. Hoe is het vandaag? Willen wij luisteren? Kunnen we het verdragen? Of willen we het niet verdragen? Hoe is het in ons eigen leven? En dan gaan we naar het volgende vers. Vers 26. Zijn stem bracht inderdaad de aarde aan het wankelen. Kunt u zich dat voorstellen? De stem van God. Hij sprak en het gebeurde. Zo opent de Bijbel. Zijn stem sprak en de berg beefde. De mensen sidderden. Alles wat niet van God is, wankelt. Ook vandaag. Maar nu heeft hij het openlijk verkondigd, lezen we in vers 26 nog. Eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. En als we het hier hebben over hemel, dan is dat niet de woonplaats van God. Maar wel dat gedeelte waar ook de zonde is doorgedrongen. Zijn stem. Zijn stem. God heeft gesproken. En spreekt nog steeds, broeders en zusters. Wat een dwaasheid zou het zijn om God af te wijzen. Het zou echt al een grote dwaasheid zijn. Als we daarover nadenken. Als we dit onderwijs niet tot ons door laten dringen. Het gebeurde toen God hier op aarde sprak. Via Mozes vanaf de berg. Hij heeft aanwijzingen gegeven. De Zoon van God, de Heer Jezus, is op aarde gekomen. Hij heeft zich geopenbaard. En wat deden de mensen? Uiteindelijk werd hij afgewezen. De mensen hebben niet willen luisteren. Toen niet. En helaas. We moeten eerlijk zijn. En nu niet. En ik heb het niet over u persoonlijk, niet over deze gemeente, maar in het algemeen de christenheid, dan kunnen we ons grote zorgen maken. En ons afvragen, waarover gaat het? Er wordt misschien nog wel gesproken over God en over Jezus, maar is dat vanuit een verbondenheid, vanuit een hartsrelatie, of is dat vanuit het verstand. Het oude verbond, de berg Sinaï, het nieuwe verbond, geestelijk gezien, de berg Sion. Op het eind van het Oude Testament wordt het ook nog een keer gezegd, Haggai 2, vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog een ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en de droge doen beven. Er gebeurt nog iets. De introductie van het vrederijk, van het Messiaanse Rijk, zal voorafgaan door vreselijke aardbevingen. Door een vreselijke strijd. We kunnen daarover lezen in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring. En bij de wederkomst zullen er tekenen aan de hemel zijn. En dat zal uitmonden in een verandering van de wankelbare dingen. De gemaakte, tijdelijke dingen. Het oude wordt verwijderd. Maar er komt iets nieuws. Iets wat onwankelbaar is. Het Jodendom behoort tot het oude. De gemeente, het lichaam van de Heer Jezus, is het nieuwe. Dat blijft. Wat een bemoediging. Zo blijft alles wat God heeft gezegd. In Petrus 1, vers 25 lezen we dat het woord van God blijft. Alles vergaat, maar het woord blijft. En wat ook blijft is, een ieder die dat woord serieus neemt. Wie gelooft in God en in zijn Zoon, ook zij blijven. Dan bent u niet wankelbaar, maar onwankelbaar. Dat onwankelbare koninkrijk zal de Zoon ontvangen uit de handen van de Vader. Hij zal dat straks zichtbaar mogen maken als hij de plek inneemt op de troon in Jeruzalem. Een onwankelbaar koninkrijk. Daar zal geen einde aan komen. En wij mogen daarin delen. Puur uit genade. We zijn erfgenamen, mede-erfgenamen van hem. Wat een genade. En de Bijbel spreekt ervan op vele plaatsen. Er komt een tijd dat Gods Zoon zal regeren op deze aarde. Daniël 7, vers 13, maar ook Psalm 2, vers 8. En daarin mogen wij delen. Wat een genade. En dan begrijp ik het waarom de Hebreeën schrijver zegt, laten we die genade vasthouden. Het is niet maar zoiets, maar het heeft te maken, we hebben het net gelezen, met 7 aspecten van zegeningen. En misschien nog wel veel meer, maar 7 is een mooi getal. En die genade is ook een motief. Als die genade in ons leven is, dan werkt dat een verlangen uit om hem te dienen. Met eer en eerbied, met eerbied en met vrees. En dat is vanuit een liefde. En de echte liefde, de volmaakte liefde, u weet het, die drijft vrees uit. We hebben gelezen over de Israëlieten, hoe zij reageerden op Gods stem bij de berg Sinaï. Geen volmaakte liefde. Maar wij mogen in Christus uitzien naar deze heerlijkheden. Want de volmaakte liefde zorgt dat elke vrees wegblijft. Wel vrees voor de heiligheid van God, voor zijn grootheid, voor zijn majesteit. En daarom is het belangrijk om dit serieus te nemen. Maar ook de mensen om ons heen, die hier niet serieus mee omgaan, om ze te waarschuwen. Want misschien zijn er wel velen die denken, ach, straks sterf ik en dan is het voorbij. Ik heb misschien een mooi leven of een iets minder mooi leven gehad, maar dan is het voorbij. Broeders en zusters, het is niet voorbij. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Daar eindigt dit 12e hoofdstuk op mee. Want onze God, dat kunnen wij zeggen, wij mogen hem onze vader noemen, maar voor degenen die hem afwijzen, is hij een verterend vuur. En dat mogen we niet wegstoppen. Laten we niet alleen spreken over God is liefde. Natuurlijk, God is liefde in Christus. Maar zonder Christus, zonder die ene weg, zijn we reddeloos verloren. Broeders en zusters, voor ons blijft over dat ene prachtige verlangen om hem met eerbied en ontzag te dienen. Naderen, genaderd. We hebben mogen naderen. En wij naderen. Elke morgen als we weer wakker worden, dan mogen we bedenken dat we hem toebehoren. Dat we zo de nieuwe dag mogen ingaan. Een vreugde is dat. En zo wil ik dit ook afsluiten. Dat we weten dat wat ons te wachten staat, is onwankelbaar. Als we het hebben over liefde in de Bijbel, de laatste drie hoofdstukken van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, hoop, hoofdstuk 12, geloof. Ik moet het anders zeggen, hoofdstuk 11 is geloof, hoofdstuk 12 is hoop, vasthouden. En hoofdstuk 13, het laatste hoofdstuk, is, zegt u het maar, liefde. En echte liefde, broederliefde, is onwankelbaar. Dat is een heerlijk gegeven. En daarom wil ik eindigen met de tekst uit 1 Petrus 2. Vers 5. Dan wordt ook u zelf, als we aan die genade vasthouden, ook vandaag al, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn, door Jezus Christus. Dat is genade. Met vallen en opstaan. Zo mogen we hem dadelijk, als onze broeder weer plaatsneemt aan de achter het orgel, hem ook met onze woorden prijzen en zichtbaar maken, ook in de nieuwe week, dat we elkaar lief hebben, werkelijk lief hebben. Die volmaakte liefde die in Christus mogelijk is, waarmee we misschien, en dat hopen we toch, anderen jaloers maken. Op zijn minst dat ze nieuwsgierig worden. En ons vragen gaan stellen. Want het is belangrijk dat zij het horen voordat het te laat is. Zullen we de Heer danken voor dit geweldige evangelie. Vader in de hemel, dank u wel dat wij tot de berg Sion mogen naderen. Een berg waarin u al uw voorrechten aan ons toont door uw Zoon, de Heer Jezus. Dat wat wij niet verdiend hebben, wat we nooit hebben kunnen bedenken, hebt u ons gegeven door uw Zoon, de Heer Jezus. En opnieuw prijzen we hem voor het offer dat hij heeft gebracht. Wat we ook in deze brief lezen. Dat u, Heer Jezus, gezegd hebt. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Dank u wel dat u op een volmaakte wijze die wil hebt uitgevoerd. En dat u nu met eer en heerlijkheid gekroond bent. En dat we u geestelijk zo mogen zien. Een geweldig houvast, een grote genade waarmee we verder kunnen. En zo willen we bidden voor hen die ons dierbaar zijn. En dan denken we aan onze kinderen, aan onze vrienden, aan onze buren die u nog niet kennen. Help ons om te getuigen van die genade. Help ons om vanuit gehoorzaamheid aan uw woord vasthouden aan die genade te getuigen van uw grootheid. Vader, we mogen u danken dat we een lichaam mogen vormen. Ook een plaatselijk lichaam. Een lichaam zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, waarvan u het hoofd bent. Geef dat we gericht zijn op het hoofd. En niet op elkaar als het gaat om meningen, maar dat we op elkaar gericht zijn als het gaat om dienen, om liefhebben. Zegen ons zo als gemeente. Ik wil ook bidden voor de broeders die leiding mogen geven, dat ze dat mogen doen vanuit de relatie met u. Om u te behagen en de gemeente op te bouwen. Te hoeden. Dank u wel dat we zo alles in uw handen mogen leggen en het ook van u mogen verwachten. Heer, dat ook ons leven mag zijn een leven waarin u verheerlijkt wordt tot meerdere glorie van uw grote naam. Amen.